De Double Trouble Dartscast.
Oh, hij mist de 18.
Met Chuck Nieuwlaat en Koert Westerman.
Hallo allemaal. Dit is de Double Trouble Dartscast Holiday Edition. Zien wij aan Jacques Nieuwlaat, die nog altijd op zijn vakantieadres is. De laatste dag van de vakantie. En Bas is er weer van Premium Darts Data. Welkom heren. Laten we maar gelijk van start gaan, want we hebben heel erg veel te bespreken. De World Cup of Darts is aanstaande. Er is de afgelopen week ook behoorlijk veel gegooid waar we op terug gaan blikken. Bas heeft allerlei feitjes en weetjes over de World Cup of Darts die donderdag begint tot en met zondagavond. Maar traditiegetrouw beginnen we altijd eerst met het moment of de persoon van de week. Jacques, aan jou de eer om die af te trappen.
Ja, ik heb natuurlijk niet zo heel veel gevolgd, want ik heb hier gewoon een heerlijk zwembad naast de deur. Dus ik heb niet zo heel veel aan darten gedaan. Maar ik vond toch wel het moment van de week Matt Campbell. Matt Campbell is een Canadees. En Matt Campbell heeft de Europese Challenge Tour dit jaar gewonnen. Die is afgelopen weekend afgerond. En ik vind het knap dat een Canadees die Europese Challenge Tour wint. Ze noemen ze hem Europees omdat hij gespeeld wordt op het Europese vasteland. Matt Campbell, die hebben we al een paar keer gezien, ook tijdens de World Cup. Goede speler. Maar dit toont ook zijn karakter, vind ik. Als je dus naar Q-School komt, in januari of februari, wanneer was het? Het daar net niet redt. Geen tourkaart pakt en dan toch de ballen hebt om twee keer per jaar vanuit Canada die hele klerenreis te maken naar Europa. Laat ik maar gewoon zo zeggen, in deze tijd is het namelijk echt gewoon een klerenreis. Ja. Alle testen, quarantaines en weet ik wat je allemaal.
Verschrikkelijk.
En dan hier komt in Duitsland en dan gewoon 3 van de 12 toernooien weet te winnen en je gewoon ruim bovenaan zet aan die ranglijst. Tourkaart pakt, kwalificeert voor het WK en kwalificeert voor de Grand Slam of Darts, dan heb je ballen.
Ja. 100%. En de Engelse Challenge Tour, daar is ook iemand die zijn tourkaart heeft gewonnen, mag ik wel zeggen. Dat is Jim Williams geworden. Ja. We kunnen nu wel alle winnaars gaan opnoemen, maar dat doen we niet. We pikken er nog even 2 uit. Natuurlijk waren we met een mannetje of 31 vertegenwoordigd, de Nederlanders. En het aantal vlaggetjes, Nederlandse vlaggetjes, was echt heel groot. Maar de finale halen, dat zat er eigenlijk alleen in voor Luc Peters, die ik daarmee ook van harte feliciteer. Want dat is ook iemand die al heel lang bezig is om een doorbraak te forceren. En als je dan een keer zo'n Challenge Tour event wint, dan dat is gewoon geweldig. Maar de oogst vond ik persoonlijk voor de Nederlanders toch wat mager. Want ja, 31 Nederlanders en dan alleen Luc Peters met een overwinning. Zegt dat iets, Jacques? Of?
Nee, kijk, weet je, één grote afwezige natuurlijk was Richard Veenstra. Die speelde in Hongarije op de Eurotour. Daar is daarvoor geplaatst. Ja, dan moet je een keuze maken. Ga je die Eurotour spelen? Wat voor hem een fantastische ervaring is natuurlijk. Het is de eerste keer dat hij zich ervoor plaatste. Of ga je voor de Challenge Tour spelen in de wetenschap dat je daar eigenlijk 2 moet winnen. Omdat Matt Campbell al 2 had gewonnen in de eerste keer. Nou ja, Veenstra kiest dan voor die Eurotour. Ik begrijp dat wel. Dus het veld was wat verzwakt. Ja, en het is gewoon sterk. Challenge Tour is gewoon heel dicht bij elkaar. En je ziet, en ik denk dat Bas dat wel met mij eens is, dat ook heel veel van die Oost-Europese spelers steeds dichterbij de West-Europese spelers aan het komen qua niveau. En dat, ik heb het al eerder gezegd, volgens mij een paar jaar geleden in een column die ik schreef. Oost-Europa is echt de volgende plek waar de grote Dutch vandaan komen.
Bas, ik zie jou knikken. Jacques zegt, ik denk dat Bas het met mij eens is. Ben je dat ook?
Ja, zeker. Ja, er is ook een Oost-Europeaan die een Challenge Tour gewonnen heeft afgelopen weekend. Sebastian Bialecki. Die een Nederlander versloeg in de finale, Kevin Doets. En dat is echt wel knap, want Kevin is echt in een goede vorm heel het jaar al. Laat echt goede dingen zien. Dus knap van zo'n jongen dat hij wint. En ik ben het met Jacques eens. Echt booming business daar op dit moment in het Oost-Europese.
Mooi man. Jouw moment van de week, Bas.
Ja, daar haakt er wel mooi op in, want dat is de Eurotour die gespeeld is afgelopen weekend in Budapest, Hongarije. Fantastische venue, fantastische zaal, was ook helemaal vol op de vrijdagmiddag.
5000 man!
Ja, en het was een echte Eurotour, want op vrijdagmiddag zat er 12 man, dus dat was wel echt traditiegetrouw voor de Eurotour natuurlijk. Maar echt heel mooi. Volgens mij waren de spelers wel onder de indruk. Er hing een mooie groot scherm in het midden van de zaal. ze hadden het echt goed voorbereid. En het was toch echt wel een succes met Gerwin Price als winnaar. Die overtuigde niet echt tot aan de finale en halve finale. Toen vloog hij eroverheen met 107 gemiddeld tot 108 gemiddeld. Dat was echt fenomenaal. Daarvoor was het moi eigenlijk.
Maar dat betekent de echte topper, hè? Pieken als het echt moet. Hij verliest dus niet meer partijen die hij slecht gooit. Hij weet ze eruit te slepen. En de keerzijde daarvan, om even in te haken van Hongarije, de twee Nederlanders, ja, die trekken die wedstrijden op de twee. Nee, er waren er meer, maar ik pak dan even van Gerwen en van Duivenboten, want die de World Cup samen spelen.
Ja.
En die kwamen er dan toch net niet doorheen.
Nee, en van Gerwen kwam om 5-3 voor. En dan heeft hij DA vaker gehad dat hij voorkomt en nog één leg nodig heeft. En dan geeft hij toch nog af. Ook met wedstrijdpijlen in de laatste leg. Dus dat is echt wel, ja, een beetje zorgwekkend, maar dat is al een tijdje.
Ja, ja. Brandon Dolan. Ik bedoel, je kan eruit gaan uit zo'n toernooi. Maar tegen Brandon Dolan vind ik dan toch wel erg pijnlijk.
Maar hij is ook wel goed te spelen, hoor, de laatste tijd.
Ja, zeker. Ja, het is niet of hij weer slecht speelt, zeg maar. Hij is gemakkelijk nog steeds top 8. Alleen hij trekt niks over de streep, geen resultaten.
Nee.
En het is jammer, want de volgende ronde had hij tegen Price gemoeten. En dat was wel een leuke clash geweest.
Ja.
Allebei even kijken, hoe, ja, zeker voor die World Cup, zeg maar. Even kijken hoe het staat, maar helaas niet van gekomen.
Hey, jij, nee, maar goed. Ik had ook nog een moment.
Ja. Ik heb getwijfeld, maar we hebben het de vorige keren, de twee weken geleden, al uitgebreid over Kyle Anderson gehad. Ik vond, Bas zei het, die sfeer daar in Hongarije, het was helemaal geweldig. Maar het hoogtepunt vond ik toch het begin, waarin alle spelers en mensen van de PDC op het podium kwamen. En nog een keer een soort van staande ovatie hadden voor Kyle Anderson. Dat deed mij echt wel wat. Maar ik heb toch een ander moment gekozen, want dat deed mij ook wel wat. We hebben het niet vaak over het vrouwendarten hier in deze dartscast. Maar nu is er wel een aanleiding voor. Aileen de Graaf. Het mooie was, die koppelde eventjes een toernooi in Kalelja aan een soort van korte vakantie met haar vriendin. En ik zag op de sociale media alleen maar, we zijn daar gaan wandelen. We zijn in Sagrada Familia geweest. Ik dacht eigenlijk, ze is op vakantie. Maar ze was daar om te gooien. Het brons toernooi volgens mij. Ze pakt twee overwinningen. En dat vond ik echt heel erg mooi. En het toont wat mij betreft ook aan, dat als jij, ik denk dat het samenhangt. Ze had voor zichzelf een soort van vakantiegevoel gecreëerd. Lekker ontspannen. En dan vertaalt zich dat door in de ontspannenheid waarmee zij waarschijnlijk daar op het podium heeft gestaan. Dus mijn vrouw van de week is Aileen de Graaf, met jullie welnemen.
Altijd. Als jij het over Aileen hebt, zijn wij stil.
Ja, dat is ook zo. Jongens, de hoofdmoot van deze aflevering bestaat uit de World Cup of Golf.
Golf?
Sorry. Darts. Ja, nee. Ik heb gisteren de Solheim Cup zitten kijken bij de dames. Maar goed, dit geheel terzijde. Wat personele problemen. Griekenland op het laatste moment vervanger van Kroatië, waar iemand niet helemaal in orde was en dus niet mee kan doen. We hebben het al gehad eerder over Christian Peres bij de Filipijnen. Gorbunov, die laat de World Cup schieten, ook vanwege de quarantaineregels. Isotov is zijn vervanger bij de Russen. Maar Gary Anderson heeft zich teruggetrokken. Hij heeft persoonlijke redenen aangevoerd waarom dat is. John Henderson is dan de vervanger. Die gaat met Peter Wright gooien. Dat is een aderlating, mannen, voor Schotland.
Nou ja, goed. We zijn niet echt verrast, toch? Of wel?
Nee.
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 Maar het kwam een beetje laat. Ik bedoel, en het scheelt ook maar één letter. Dus Anderson en Henderson. Maar
ja.
ik had de Schotten wel hoog zitten in het bracket.
Ja, ik ook. Ja, zeker voor als je ziet wie er nou nog overblijft, zeg maar, qua koppels. Dat zijn allemaal wel goede spelers, maar bij de top 8 is er geen één koppel waarvan de beide mannen op dit moment nu goed zijn, zeg maar. En Anderson Wright, dat is nog steeds een motor. Ja, ik had er wel hoge verwachtingen van. Ja, ik zie Jacques een beetje twijfelen, maar...
Wales,
ja, maar Clayton is met de laatste Player Championship niks gedaan en nou meteen de eerste ronde Eurotour. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, kan.
Maar in het begin van het seizoen wel. Was het zijn jaar in het begin van het seizoen, 100%.
Okay, en dat goede gevoel zal hij wel meenemen op het podium. Het is natuurlijk ook allemaal vorig jaar begonnen met de World Cup voor hem eigenlijk. Hè? Dus dit zal voor hem echt een lekker gevoel geven, denk ik.
Dat klopt, ja.
Maar misschien is het handigste om even per kwartje de loting door te nemen, denk ik,
Koer? Is goed.
Dus we krijgen het eerste kwartje nou. Daar is Engeland als eerste geplaatst. Wade en Chisnell. We spelen tegen Brazilië. Ja, dat lijkt mij geen enkel probleem.
Nee.
Nee, ja. Je kunt, nou, weet, loten, weet, je kunt goed loten, maar dit is wel goed loten, toch?
Wade heeft slechte ervaringen op de World Cup.
Ja. Ja, tegen met Spanje.
Oh. Maar,
nou ja, laat, toch. Dit gaat geen probleem zijn, toch?
Nee, mag niet. Nee.
Hetzelfde kwartje zit op Spanje, Zuid-Afrika, Duitsland, Canada, Rusland, Japan. Dat zijn de wedstrijden die daar zitten. Ja. Wat denk jij, Bas?
Ja, Duitsland is een van de enige koppels die nog ongeslagen is op de World Cup. Max Hopp en Gabriel Clemens. Wel maar twee wedstrijden gespeeld, maar allebei gewonnen. Thuiswedstrijd voor ze. De standaard is dat, dat was toen met Schindler en Hopp ook. Dus die zie ik wel ver komen. Dat is een, ja, dat is wel een soort van geoliede machine.
En die spelen wel tegen die sterke Canada. Ik vind Smith en Campbell echt een goed koppel.
Ja, klopt. Ja, 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 ja. Ik weet niet, zit de zaal wel vol daar in Duitsland of niet? Of is het beperkt? Ja.
Ik denk dat de zaal daar vrijdag en de zaterdagavond en de zondag wel vol zal zitten. Maar de middag verwacht ik ook niet zoveel. Want donderdagavond is ook wel lastig.
Ja, ja. Ja, het wordt wel een mooie wedstrijd tegen Canada inderdaad. Een beetje close call.
Ja, voor mij is dat de wedstrijd uit de eerste ronde. Duitsland tegen Canada in ieder geval. Ja, ik verwacht verder. Ik verwacht nog steeds reisproblemen voor de Aziaten. Ergens. Ik weet niet wie, ik weet niet waar. Maar een van die Aziaten zit niet gerecht niet komen, denk ik. En nogmaals, ik heb geen idee op dit moment welke. Maar China is natuurlijk een voorbeeld waarvan ze altijd op het laatste moment geen visum kunnen krijgen. Of het vliegtuig niet in mogen, of weet ik wel wat. Dus dat, ik zou zeker nog niet denken dat die er zomaar zijn. En de twee Japanners. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ken ze niet.
Nee, ik ken ze ook niet. Nee, voor mij is het ook onbekend.
Maar dat maakt het wel leuk. Ik bedoel, dat is een van de charmes van dit toernooi. Wat toch, ja, het is een uniek toernooi.
En, ja, goed, op papierkoord, laten we eerlijk zijn, Engeland moet hier de halve finale aan. In dit stukje van de loting.
Ja. Ja, sowieso. Nee, ja, wat dat betreft is het bracket waar we het straks over gaan hebben ook niet heel moeilijk in te vullen, denk ik. Maar hoewel, kijk, ze zijn natuurlijk niet. Het is geen koppel, het is geen team, hè, die twee, Chisnell en Wade.
Nee.
Het was bij. Dat was vorig jaar met Cross en.
Smith
veel meer. Die hadden veel interactie met elkaar. Die maakten geintjes, die waren ontspannen. Gunden elkaar wat. En ik weet niet hoe dat. Kijk, Wade is natuurlijk geen feestnummer, dat weten we. En Chisnell in feite alleen achter de coulissen, nooit op het podium.
Ja, die kun je ook niet verstaan natuurlijk als koppelmaat. Nou ja, kijk, ik denk als je de top Engelsen van dit moment bekijkt, dat het beste koppel, als je kijkt naar klikken ook, dat het misschien wel Michael Smith en Nathan Aspinall zou zijn. Alleen ja, die zijn niet de beste twee op dit moment, dus die kunnen niet samen koppelen.
Nee.
Maar voor mijn gevoel zijn dat de twee die het beste klik hebben.
Ja, sowieso, ja. Oké. Okay,
het volgende stukje.
Het volgende stukje, ja.
Nou ja, goed, ik vind dit een heel moeilijk te voorspellen stukje. Jij zei dat alles makkelijk te voorspellen was, Koert. Dus jij mag het dadelijk als eerste zeggen.
Ja.
België tegen Griekenland. Ik denk dat België mazzel heeft dat Griekenland is vervangen. De vervanger is van Kroatië. Ik denk dat ze met Kroatië een stuk moeilijker zouden hebben gehad. Dan Oostenrijk tegen de Filipijnen. Noord-Ierland, Hongkong. En Republiek Ierland tegen Portugal. Zeg het maar, Koert.
België.
Ja.
Ja. Ik vind dat niet zo moeilijk, hoor.
Nee?
Nee, joh, tuurlijk niet.
Steven van den Bergen, Kim Huibrecht.
Ja. Nou, die twee die sturen elkaar naar grote hoogte. En ik denk dat Kim zich ontzettend kan gaan optrekken aan Dimi's vorm. En allebei met zo'n Belgisch shirt aan. Geweldig. Ik kan niet wachten.
Ja, en allebei die vijf wedstrijden gespeeld in een koppel. Dimi en Kim, vijf wedstrijden gewonnen. Dus ook meteen een goede klik vanaf het begin.
Ja. Dankjewel.
Oostenrijk. Ja, maar ze moeten daarna waarschijnlijk tegen Oostenrijk. Sujovic en Rodriguez. Rodriguez in hele goede vorm. Sujovic 11 keer meegedaan. Dat is een van de enigen die nog elke editie heeft meegedaan. Dus dat wordt een zware kluif. Maar ja, ze zitten ook bij Noord-Ierland.
Niet zomaar gewonnen. Die is echt niet zomaar gewonnen.
Ah, Sujovic. Je weet natuurlijk niet welke Sujovic komt op.
Dat klopt.
Nou, de irritante die Kim Huibrecht het bloed onder zijn nagels vandaan gaat halen, Sujovic, die komt opdagen.
Ja, want hij heeft natuurlijk niet heel veel gegooid, om maar zomaar te noemen, bijna niks. Dus hij zal het echt inderdaad van de psychologie moeten hebben, niet van van een eventueel goede vorm. Ik kan me niet voorstellen dat hij heel lekker in vorm is, Mensoer.
Nee. Ja, dan heb je nog wel Noord-Ierland erbij zitten. En dat is nog steeds is dat geen goed lopend koppel gebleken, zeg maar, uit het verleden.
Twee goede namen, maar geen goed koppel. Al jaren niet.
Nee, maar de buren wel, Ierland.
Brennan Dolan.
Ja, maar die Lennon en O'Connor dan weer wel. Die hebben volgens mij een halve finale gehad 2 jaar geleden of 1 jaar geleden.
Finale?
Finale zelfs, ja, de finale zelfs, ja.
Schakelde maar Nederland toen uit.
En die moeten meteen tegen de Souza. Dus dat is ook weer een leuke wedstrijd.
Ja, maar jij zegt dat nu precies goed, Bas. Die moeten tegen de Souza.
Ja.
En alleen kun je dit niet winnen.
Nee, ja.
Dat klopt. Gaat gewoon niet.
Maar die Marques die gooit nou wel... Echt... Nee, dat klopt. Maar die Marques die gooit nou wel Challenge Tour. Die zit wel wat meer gedaan, zeg maar. Maar ja, of dat genoeg is om nou op podium...
Ja, ik kan ook Challenge Tour gooien volgend jaar. Dat wil nog niet zeggen dat ik een goede koppelmaat ga worden.
Het kan goed dat hij meekijkt. Ik probeer een beetje een hart onder de riem te steken.
Nee, maar goed, België is wel de favoriet. Omdat ze het altijd goed doen. Denk ik ook, inderdaad. Maar er zitten hier echt een paar linker outsiders tussen. Dat als het klikt een keer bij Noord-Ierland... dan zijn ze natuurlijk wel gewoon in staat om gewoon hier de finale te halen in dit helft.
Ja, vind ik. Zonder meer. Ja, klopt.
Oké.
Okay. Gaan we naar de onderste helft toe, Koert?
Ja.
Pak jij hem?
Pak jij hem aan, want ik heb dat helemaal niet... ik heb dat hele schema niet in mijn hand.
Je hebt je weer lekker voorbereid. Nee, ik moet eerlijk zeggen, Koert heeft alle voorbereidingen gedaan. Alles uitgetypt. Alleen de loting heeft hij niet gedaan. En die heb ik hier gewoon op mijn scherm staan. Dus dan ga ik dat doen, Koert. Geen enkel probleem. Nee, Koert heeft echt alle werk gedaan vandaag. Deze week. Wales tegen Finland. Dat is de eerste wedstrijd van de onderste helft van het speelschema. Wales als tweede geplaatst. De titelverdedigers. Finland... Ja, in het verleden zijn ze in de koppels wel sterk gebleken, moet ik zeggen. We weten nog dat Nederland ooit een keertje verslikte in een Fins koppel.
Kumula,
hè? Ja, Kumula en Haivisto, denk ik, was het toen?
Ja, denk het wel, ja.
Ja, dus, maar goed, Finica en Kantelen. Nee, ik denk niet dat ze van hetzelfde niveau zijn. Maar het is, die koppelwedstrijd is best wel 9 legs. Het blijft tricky. We zitten hier verder Hongarije en Litouwen. Australië en Italië. En de Verenigde Staten en Zweden. Ja,
ja die Australië, daar kan iets mee gaan gebeuren. Hè. Die hebben allebei... komt Karl Anderson toch weer te sprake. Ik weet niet, daar kan ook iets... Oh, ik zie jou nee klikken. Misschien brengt hij iets naar boven bij hun twee. Dat ze het op elkaar brengt. Dat ze...
Nou, Bas, ja, jij zegt dat wel. Er speelt zeker wat. Want de vervanger van Karl Anderson, als ik het zo mag zeggen... Ik ging er maar even vanuit dat Karl de tweede zou zijn. Maar dat is denk ik niet zo, zie ik al. Maar goed, in ieder geval... Damon Hetta gaat voor Australië de tweede man zijn. En die heeft al gezegd in interviews daarover. Die zegt, wij zijn geen koppel dit toernooi. Wij zijn met z'n drieën. Daarbij refererend aan de aanwezigheid, tussen twee aanhalingstekens, van Karl Anderson. In ieder geval in de hoofden van iedereen. Dus ik snap waarom Bas dat zegt. Het zou nog wel eens iets kunnen zijn, hoor. Het is in ieder geval... iets om in de gaten te houden, Australië.
Ze hebben een mooie loting, Australië. Eerst Italië en dan de volgende ronde eventueel Amerika of Zweden. Dus dat is niet ongunstig, om het zo maar te zeggen.
Nee,
dat klopt wel inderdaad. Maar ik denk dat het meer als een lodenlast gaat werken... dan dat het als een aanjager gaat werken.
Dat zou zomaar kunnen. Hetta
heeft op school gezeten, op lagere school gezeten... samen met Karl Anderson. Die kende elkaar echt heel erg lang en heel erg goed. En ik denk niet... dat dit normaal gesproken heel goed gaat werken. Maar ik hoop dat ik het fout heb. En ik hoop dat ze met een rouwband om het toernooi winnen. Daar gaat het verder niet om. Maar ik denk het uiteindelijk niet. Ze zullen wel van Italië winnen, overigens.
Maar dat hun het toernooi in het teken staat van Karl Anderson... dat weten we in ieder geval zeker.
Nou, ik denk sowieso dat het toernooi voor een deel in het teken van Karl Anderson zal staan.
Ja, en dat is ook terecht.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat Wales... die heeft vrij gemakkelijk de halve finale moeten kunnen halen.
Ja.
En de kwartfinale tegen Australië. Ik zie Amerika met Julio, geloof ik. En, ja.
Julio in plaats van Baggish, ja.
Ja.
Nou ja, oké. Okay. Ja, en met Lauby. Daar zie ik ook niet zo heel veel in. Zweden zijn twee stugge spelers die heel veel koppels samen hebben gespeeld. Ook op Europa Cups en dat soort dingen. Dus ja. Maar goed, ik denk Wales tegen Australië in de kwartfinale en dan Wales in de halve finale. En dan, het laatste kwart.
Ja.
Ja, Bas. Ik noem de wedstrijd op, en dan mag jij het zeggen. En we beginnen met Nederland tegen Denemarken, dan Gibraltar tegen Singapore, Schotland tegen China en de Tsjechische Republiek tegen Polen. En hier komt één halve finalist uit.
Ja, en ik zal jullie vertellen, hier zijn nog 5 koppels ongeslagen op de World Cup.
Huh?
In dit kwart.
Vertel.
Ja, Van Gerwen, Van Duivenbode, ongeslagen.
Ja,
ja, nooit gespeeld.
Ja, ja, ja.
Goed, wij zijn ook nog ongeslagen, hoor.
Ja, zeker.
Maar ja, ze hebben Denemarken in de eerste ronde. En daar zit, ja, dat mag geen probleem zijn, uiteraard, op papier. Ja, en dan de volgende ronde, dan is het waarschijnlijk Singapore. Het koppel met de meeste ervaring. Het enige koppel dat voor de 7e keer meedoet. Ook het enige land dat maar 1 koppel heeft gehad en zo vaak meegedaan heeft. Harry Lim en Paul Lim. Ja, de familie. Dat is geen familie, hè, Jacques?
Nee, het is geen familie van elkaar. Nee.
Geweldig.
Dus dat kan wel een heel leuke wedstrijd worden in de tweede ronde. En ja, dan
ik denk
heb
dat
je
het trouwens gewoon Gibraltar wordt in de tweede ronde.
Ken je die jongens, die twee?
Ja, ja, die zijn best wel aardig. Dat zijn 2 jonge jongens, middelbare jeugdspelers. Die kunnen echt wel aardig darten.
Okay.
Kijk, Lim en Lim hebben 1 keertje massa gehad. Dat op ervaring komen ze een heel eind. Maar ik denk dat die jongens het Gibraltar er klaar voor zijn.
Echt waar? Oké. Okay. Ik had mijn geld op... op de mannen uit Singapore gezet. Ja. En dan Schotland-China. Ja, er mag ook geen probleem zijn voor Schotland. Ook al is het in één keer een vervanger voor Anderson.
En dan komen ze in de volgende... ook nog ongeslagen, of niet?
Ook ongeslagen?
Ja, dat dacht ik al. Ja, ongeslagen. Ja. Wij ook, hè?
Ja.
Maar Schotland ook. Ook nog steeds.
Ja, 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 ja. Ja, dus, en Engeland ook. Ja, ja, ja.
Flauw.
Nee.
En dan de leukste wedstrijd is misschien Tsjechië tegen Polen. We hebben... Ja, Tsjechië zit een gaflast bij. Die heeft afgelopen Eurotour de kwartfinale gehaald. En met een minder uitvormde setlessec, waar we eigenlijk weinig van gehoord hebben de laatste tijd. Tegen de Polen waar Tajski bij zit, die eigenlijk heel jaar goed gooit. Maar ja, een beetje de Van Gerwen vloek heeft. Ook niks echt noemenswaardig gepresteerd heeft.
Nou, matchplay was heel goed, hè?
Ja, was echt goed. Klopt. Ja, daar kwam het er inderdaad even uit.
Maar dat is, ik vind Duitsland, Canada en Tsjechië tegen Polen vind ik echt de 2 wedstrijden van de eerste ronde waar ik het meeste naar uitkijk in ieder geval. Maar ik denk dat het heel dicht bij elkaar kan zitten en een hoog niveau kan hebben.
Ja.
Ik kijk ook heel erg gewoon uit naar die wedstrijd van Nederland, omdat ik heel erg benieuwd ben naar... ik denk namelijk dat we hebben nou Van Gerwen al met Van Barneveld gehad, toen kwam wat hij mee naar, toen kwam Noppert. Nu komt Van Duivenbode. Mijn gevoel is, zonder die mannen heel goed te kennen, dat dit het beste klikt na Van Barneveld qua... interactie, qua energie, qua dulden van elkaar en weten waar sta ik en wat is mijn rol in dit team. Dus ik ben er wel echt benieuwd naar hoe dat gaat.
Ik denk dat, ik weet zeker dat het helemaal goed komt, omdat het natuurlijk 2 knokkers zijn ook, hè, die het leuk vinden om de strijd aan te gaan. En dan ook nog voor hun land, speelt misschien bij Michael net iets minder. Dat was meer een Raymond dingetje, hè, dat het voor ons land was. Ik denk dat Michael in zijn hart, en dat zou ik ook hartstikke leuk hebben gevonden, een koppel had willen vormen met Vincent uiteraard, zijn grote vriend. Dat had ik wel eens willen zien.
Nou, ik zou interessant, had ik wat oude beelden gaan opvragen, Koert. Ik weet namelijk dat Vincent aan de desk een aantal keren heeft gezegd, ik speel nooit van mijn leven de World Cup of Darts. Ik haat het toernooi.
Oh ja, ja. Klopt, ja. Ja, dat klopt.
Ja. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Dat is inderdaad...
Maar het zou wel mooi zijn natuurlijk, want ze zitten allebei, en Van Gerwen zit al sinds de corona in een dip, als je het zo mag noemen, qua resultaten. Van Duivenbode heeft een superjaar gehad, met als top op de ijsberg de finale van de World Grand Prix. Maar die is nou, want volgens mij zei Jacques het laatst nog, die heeft nou niet meer de underdog-rol, hoe gaat hij daarmee om? Zo'n World Cup of Darts, die kan wel wat betekenen. Kijk, dus een Johnny Clayton. Dus als hun met z'n tweeën elkaar hier door dit toernooi heen stoten, kan dit voor de rest van het seizoen heel veel betekenen.
Ja. Ja, ook voor Michael, want dat was mijn theorie, een paar casts eerder, dat het vanaf dit toernooi, waarvan ik zeker weet dat het voor Nederland succesvol zal verlopen, weer crescendo gaat met, Jacques zit te lachen.
Ja.
En dat mag ook. Maar jongens, voordat we dit gedeelte dan afsluiten, dan hebben we nog wel wat dingen te melden hierover. Jacques, kun jij ons meenemen in de kwaliteiten van Andreas Toft-Jørgensen en Niels Heinze, Deense tegenstanders.
Ja, het zijn 2 Deense spelers die daar tegen het nationale team aan zitten, zeg maar. En dan bedoel ik het wat grotere nationale team, wat ieder land eigenlijk heeft. En daar zijn het gewoon echt goede spelers. Maar voor Nederlandse begrippen zijn het op zijn best subtoppers in Nederland.
Okay. Dus
eigenlijk kunnen Van Gerwen en Van Duivenbode dit alleen van zichzelf verliezen. Als ze gewoon een normaal niveau halen... serieus benaderen, weet je. niet denken, ah, het is Denemarken, daar lopen we wel even overheen. Gewoon 5-0 willen pakken. Want ja, dat moet je gewoon, anders moet je niet het podium opstappen. Het is geen China, weet je? Nee. China, daar kun je, nou ja, dat is echt wat minder niveau. Maar deze Denen kunnen echt wel een potje darten. Dus je kunt ook gewoon 140, 180 gooien.
Ja, wat dat betreft is dit, zeg maar, die eerste rondepartij van Nederland wel gaat gelijk heel veel zeggen over de rest van het toernooi van onze twee landgenoten, denk ik.
Verder is het wel een ideaal toernooi om in te groeien. Ja. Kijk, ze krijgen met Denemarken meteen een goede tegenstander, een redelijke tegenstander, maar waar ze wel voor moeten winnen. Dan krijgen ze Gibraltar of Singapore, hetzelfde niveau, zo'n beetje. Dan krijgen ze Schotland, of een land dat van Schotland heeft gewonnen. Ja, en daarna Wales, en dan zit je in de finale pas. Dus het is wel een hele lastige route naar de titel toe.
Ja, als er twee dat lekker vinden om daartegen te beuken en te vechten, dan zijn het Van Gerwen en Van Duivenbode wel. Trouwens, daarover gesproken, Bas, laten we Jacques nog eventjes een beetje doorpesten met onze oranje brillen. Jij hebt in het verleden gekeken naar allerlei data, want dat is waar jij veel mee bezig bent. Premium Darts Data is jouw account op bijvoorbeeld Twitter. Volg dat account, want dat zijn hele leuke weetjes die je daar tegenkomt. Allemaal bijeenvergaard door onze gast Bas. Jij bent in het verleden gedoken van de World Cup. En kun je eens wat vertellen wat je daar aan opmerkelijks hebt weten te vinden?
Ja, ik heb al een paar trivia, zeg maar. En dat is echt voor iemand met een oranje bril koert, is dat heel erg makkelijk.
Daarom, joh.
Dus welk land denk jij dat de meeste koppels gewonnen heeft op dit toernooi?
Ja, als je het zo inleidt, zeg ik natuurlijk gelijk Nederland.
Nee, ja, jawel, dit is goed, ja. Nederland 26 koppels gewonnen en op de tweede plek Australië en Engeland met 21. En dan Wales met 20. Dus Nederland veel koppels gewonnen. En het meest succesvolle koppel aller tijden op de World Cup, kijk gewoon puur naar overwinningen in de koppelwedstrijden, is Koert?
Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, mag ik hopen?
Ja, nee, klopt. 16 keer gewonnen met z'n tweeën. Zo. De tweede plek Lewis en Taylor met 14 overwinningen. En daarna Whitlock en Nicholson met 13. Dus Nederland heeft het in het verleden echt heel goed gedaan. Ze hebben ook met z'n tweeën, Van Barneveld en van Gerwen, de meeste singles gewonnen op dit toernooi. Allebei 22. Ja. Mocht Van Gerwen er eentje winnen, ja, staat hij in zijn eentje bovenaan. Daarachter komt Taylor met 19 en daarna Kim Huibrechts met 17 overwinningen. Die heeft ook veel singles gewonnen op dit toernooi. Echt, en dan zie ik echt een land die het altijd goed gedaan hebben. Maar met name knap ook van Kim, want België nooit de titel gewonnen, maar wel altijd heel ver in het toernooi gekomen. Dus ja, het is wel echt een toernooi wat Nederland ligt. Alleen de laatste 3 jaar is het een beetje tegengevallen.
Ja, Chuck, ja. Denk jij dat Dirk en Michael iets gezamenlijks hebben gedaan in de voorbereiding voor dit toernooi?
Nee, dat denk ik niet. Niet heel veel. Ik denk dat ze vandaag waarschijnlijk elkaar tegenkomen in Jena. Dan zullen ze vanaf nu samen min of meer gaan optrekken. Michael heeft meestal iemand bij zich. Dirk neemt ook iemand mee. Dus het wordt een soort kwartetje waar je dan mee gaat werken. Kijk, je kunt ook niet. Uiteindelijk moet je die pijlen toch zelf gooien. Je kunt niet zo heel veel met elkaar doen om tot de ideale opstelling te komen of iets dergelijks. Je kan hooguit aan elkaar vragen, joh, als het mogelijk is, wil je liever dubbel 16 of dubbel 20 overlaten? Iets in die geest. Maar dan houdt het wel een klein beetje op. Koppelspelen heeft niet altijd te maken met twee goede spelers. Er moet een goede chemie zijn. Je moet met name kunnen accepteren dat je koppelmaat af en toe wat minder is. En dan zelf dus een stapje bij kunnen doen. Wat vaak gebeurt in koppels, zeker als je twee goede spelers bij elkaar zet, is dat ze elkaar willen overtoepen de hele tijd. Dus als de een 140 gooit, wil de ander 180 gooien. Dat is niet nodig. Als jouw maat 140 gooit, dan is 100 zat. Zo moet je het in je hoofd kunnen bedenken. En zo kun je een koppel slim uitspelen, als het ware.
Ja, en er is natuurlijk nog de strategie, hè, van wie tegen wie straks.
Dat heeft Nederland nooit. Verheer begint gewoon altijd. Okay. Ja, dat Van Gerwen zegt, ik ga gewoon altijd als eerste. Of dat verstandig is een andere zaak.
Ja.
Je kunt zeggen, daarmee leg je heel veel druk op je tegenstander. Want die weet dat de eerste single Van Gerwen is. En je ziet dus ook wel eens dat tegenstanders daarop gaan aanpassen.
Daarom.
Maar je brengt ook je koppelmaat wel in de problemen. Kan je in de problemen brengen, laat ik het zo zeggen. Want als je tegenstander gaat aanpassen en die offert dus een speler op, zal ik maar even zeggen, wat meestal gebeurt, dan heeft jouw koppelmaat dus altijd de sterkste van dat andere koppel in zijn maagdsplit gekregen.
Ja.
En ik weet niet of Dirk daar nu zo lekker... Kijk, Van Barneveld kan daarmee omgaan. En die kon er ook heel goed mee omgaan, want die versloeg vaak ook die betere speler nog. Maar dat is voor Dirk van Duivenbode toch denk ik een iets ander verhaal. En de Nederlanders konden ook nog eens een keer in de tijd van Gerber van Barneveld, en dat zei Bas net al, altijd op het koppel bogen. Dat was altijd goed.
Ja.
En we hebben de laatste jaren toch ook wel gezien dat met wat hij mee naar Moppart, dat niet zo'n zekerheidje meer was. Dus,
nee.
Kijk, ik, nogmaals, ik denk niet dat ze het gaan doen. Ze zullen ongetwijfeld vasthouden aan de oude strategie van Gerber altijd als eerste. Ik ben altijd de voorstander geweest dat we voor iedere wedstrijd gewoon loten wie er als eerste en als tweede speelt. Dat er helemaal geen tactiek buiten past, maar dat bij de toernooidirecteur er gewoon, weet ik veel, twee rode en twee groene ballen in de tas zitten en die haal je eruit. Iets in die geest. Maar ja, goed, zo is het niet. Dus kan de tegenstander exact bepalen wie tegen wie speelt. En dan kun je dus voorstellen als je tegen Polen komt spelen. Ja, ja. Dat Van Gerwen tegen Kachuk zal spelen en dat Van Duivenbode tegen Ratajski speelt. Of dat Ratajski denkt, Van Gerwen is zo goed niet op dit moment. Ik pak Van Gerwen gewoon. En ja. Weet je, ze kunnen dus een, ja, je gaat dus eigenlijk de tegenstander laten beslissen wat er gebeurt in de wedstrijd.
Ja. En dat zou tegen België ook kunnen gebeuren. Dat ze zeggen van oké, Kim speelt tegen Michael.
Is al in het verleden vaak gebeurd natuurlijk. Dat, ja.
Ja.
Okay. Maar goed, het is wat het is. Zoveel invloed zal het ook weer niet hebben, denk ik.
Nee, maar het toernooi wordt echt wel bepaald. Ik denk dat Dirk belangrijker is dan Michael in dit. Hè? Omdat Dirk echt in mijn beleving het scherpst moet zijn van de twee. Je moet in eerste instantie Michael bijhouden. Zo moet je erin gaan. En op het moment dat Michael de bal laat vallen en voor je gevoel is dat dit moment wel vaker dan voorheen, dan moet Dirk instappen. En die moet dan die rol overpakken en ook proberen om zo snel mogelijk Michael aan de gang te krijgen. En dat is een beetje lastiger van zo'n koppeltoernooi. Normaal ga je als dachter een toernooi in om je eigen toernooi te spelen, maar dat kan bij dit toernooi niet. Je gooit niet je eigen toernooi, je moet het echt samen doen. Ja.
Ja. Ja, je kan uitgeschakeld worden terwijl jij in de kleedkamer zit. Dat is heel raar.
Ja. Ja.
Dat is gek, maar precies waarom, dit is precies Bas, waarom ik echt niet alleen vanuit chauvinisme of mijn oranje bril, maar ik heb echt het gevoel, karakterologisch, dat deze twee ook in de beleving en het intimideren na een goede worp, als ze dat een beetje meenemen in zo'n partij, dan moet het gek lopen, willen ze niet heel ver komen. Maar dat is mijn theorie.
Ik vind het ook altijd ongemakkelijk, zo'n koppel. Want ik doe zelf ook dachten, dan heb je een koppel en de ene keer geef je elkaar een vuistje en ben je met elkaar bezig. Maar af en toe is het zo ongemakkelijk tussen die spelers, denk van mogen ze elkaar wel? Is er wel iets, zeg maar? Ja. Ik vond Danny vorig jaar heel erg ondergeschikt aan Michael, zeg maar. In plaats van dat ze echt op één lijn zaten. En ik denk met Dirk en Michael is dat wel automatischer. Dirk is wel meer uitgesproken en ja.
Ja. En dat is dus vooral de taak, vind ik, van Michael. Dat hij ervoor zorgt dat Dirk niet zijn ondergeschikte is. Want dat was de afgelopen twee jaar natuurlijk gewoon echt het geval. Wat hij Mena en Moppert hebben nooit het idee gehad dat ze samen met Michael de World Cup gingen spelen. Maar die waren allebei de aanhangwagen van Gerwen.
Ja, ze mochten mee het podium op. Zo kwam het een beetje over.
Ja, maar dat was ook een beetje hun eigen schuld.
Nee, natuurlijk is dat hun eigen schuld ook. Ja, maar van Gerwen is de enige die ervoor kon zorgen dat dat niet zo is.
Nee, oké. Okay, maar ik kan me de interviews nog herinneren. Nee, met Danny Noppert vooraf. En Jermaine Wattimena vooraf. Dat waren hele bescheiden, timide, ik ga genieten interviews. En bij Dirk is dat wel anders. Dus het is ook een beetje hun eigen schuld dat die verhouding zo lag.
Ik ga je vertellen, Koert. Het belangrijkste jaar voor Nederland in de World Cup was het tweede jaar dat Van Gerwen en Van Barneveld met elkaar speelden. Het eerste jaar hadden we namelijk twee haantjes aan de optie die niet voor elkaar wilden onderdoen. Dat ging falikant fout. Het tweede jaar koos Van Barneveld nog dag één ervoor om Van Gerwen op een pedestal te zetten, op een voetstuk te zetten. En dat heeft hij het hele toernooi zo gedaan. Ondanks dat hij misschien wel de beste speler van de twee was, dat toernooi. Maar dat zorgde ervoor dat er wel een duidelijke communicatie in dat team was. En dat moet Van Gerwen nu eigenlijk ook doen met Van Duivenbode. Die moet tegen Van Duivenbode, eigenlijk moet hij Van Duivenbode op een voetstuk zetten en zeggen, zonder jou kan ik het niet winnen. Nee. Want dat heeft de afgelopen twee jaar bewezen. Hij kan het niet alleen winnen namelijk. Nee. En toen was hij nog bij Vlagen heel erg goed. Nu kun je daar een klein beetje je twijfels over hebben. Dus het is, daarom zeg ik, het is de taak van Gerwen om te zorgen dat Van Duivenbode zich deel van het koppel laat voelen.
Ik kan niet wachten, jongen. Ik heb zin in dit toernooi. Dat willen jullie echt helemaal niet weten. Geweldig. Hebben we alles besproken? Of zijn er nog dingetjes, Bas? Kunnen we naar de bracket toe?
Ja, naar de bracket.
Want onze vriend Wilco, vriend van deze dartskast, heeft onder de vlag van Mastercaller op challenge.com weer een bracket aangemaakt. En ik nodig iedereen uit om daar nog aan mee te doen. Dat kan natuurlijk nog donderdag overdag tot het toernooi begint. Jacques, we hebben ook weer prijzen, hè?
Ja, we hebben zeker prijzen. We hebben het boek natuurlijk. Dat we gesigneerd hebben gekregen. Wat we een paar weken geleden hadden laten zien. Wat ik in de vorige vakantie heb gelezen. De Vreemdelingen en de Premiaten. Van David Wesselink. Dat gaan we weggeven als prijs. We geven een dikke van Bart er weg. En ik geef een setje darts weg. En we hebben dan nog voor leuke dart. Als je 26 eindigt. Vind ik lang weer lachen. Dan geven we nog een kleinigheidje. En voor iemand die 180 eindigt. Dat soort dingen. Als je mee wilt doen. Dan ga je naar Challenge. Dus challenge, maar dan met een O. .com/ en dan 2021 PDC World Cup. Daar ga je naartoe. Maak even, wat ik altijd zeg, maak een accountje. Kost niks, is gratis. En dan kun je jezelf een stuk makkelijker terugvinden. Als je ingelogd bent, kom je namelijk altijd zelf bovenaan te staan. Sta ik ook nog wel eens bovenaan namelijk. Dat is ook wel weer een voordeel. En daar kun je het direct vinden. Vul het helemaal in. Stuur het op. En dan aan het einde van de rit bepalen wie de prijswinnaars zijn. En dat gaan we dan volgende week uiteraard bekendmaken.
Nou, helemaal duidelijk. We zijn behoorlijk op streek al qua tijd. Maar we gaan toch nog even twee kijkersvragen beantwoorden. Eentje is voor jou. Jacques van Corné van Leent. In het verleden was Andy Smith, de Pieman, een enorm leuk karakter binnen de dartsport. Is hij nog actief in de dartsport? En heb je nog een leuke anekdote over hem?
Zo dan. Hij is nog wel actief, maar echt op een wat minder hoog niveau. Hij deed in het verleden, de laatste paar jaar, nog wel wat demonstraties samen met Terry Jenkins, grote vriend van Jenkins. En ik weet dat ze, volgens mij was dat in Duitsland een keer, Jenkins en Smith stonden erom bekend dat ze een gezonde eetlust hadden. Laat ik het daarop houden. En zij zijn de enige mensen, en volgens mij was dat in Duitsland, die uit een restaurant zijn gezet, een all-you-can-eat restaurant. Daar zijn zij uitgezet omdat ze te veel bleven eten. Die konden echt, zijn bijnaam de Pieman komt ook van het feit dat die Engelse pies naar binnen schuift zoals wij spritsen naar binnen eten. Hij kon echt gigantisch eten, Andy Smith. Maar nee, hem zie je voorlopig, hem gaan we niet meer zien op het hoogste niveau, denk ik. Hij is een soort van in rusten.
Corné van Leent, dankjewel voor je vraag. Je reageerde onder YouTube met de hashtag DTDartsCast. Is geweldig. Je kunt ook via de andere sociale media vragen stellen als je die hashtag maar gebruikt, DTDartsCast. Dat deed onder andere Juraj. Die ga ik aan jou stellen, Bas. Want Juraj vindt dat de entertainment value, zoals hij het noemt in goed Nederlands, van het darten de afgelopen jaren nogal is gezakt. Vind jij dat ook en vind jij dat jammer?
Wat een lastige vraag. Ik denk dat iedereen het anders beleeft, zeg maar. Ja. Op een andere manier. Ik vind het leuk dat het gemiddelde niveau gestegen is. Dus dan zie je eigenlijk de top 16 en de top 32. Het niveau ervan is echt wel gestegen. Dus een goede speler wordt niet zomaar een toernooi meer. Alleen ja, de bovenste laag, de toplaag, is voor mijn gevoel wel een stukje minder. Voorheen, als je over het verleden mag spreken, had je dan Van Gerwen, topvorm voor Barneveld. Taylor, Lewis, Anderson, die allemaal machtig waren. En nu is dat toch iets minder. Ik denk als Van Gerwen zijn oude vorm weer heeft, dat hij wel kan gaan regeren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar of het entertainment omlaag is, nou ja, nee ja. Voor mij persoonlijk niet in ieder geval.
Nee, en als die bedoelt van dat je, laten we zeggen, in het begin van de darts roos mensen in pakken opkwamen en zo, en met kandelaars en gekke dingen. Ja, dat klopt. Dat is minder geworden. Maar dat heeft te maken, in mijn optiek, ook met de ontwikkeling van darts. Van kroegspel naar sport en ook wel topsport. Dat betekent dat er steeds meer mensen het echt serieus aanpakken. En in het serieus aanpakken zit al begrepen dat je dus niet de clown gaat uithangen. Of een act, ja, hooguit bij de opkomst. Maar het is echt een in ontwikkeling zijnde sport. En dat wordt steeds meer zichtbaar. Dus voor mij, als hij dat entertainment bedoelt, vind ik het niet zo jammer. Want ik vind namelijk de spanning en de beleving met het publiek, vind ik ook entertaining. Zoals iedereen weet, ben ik een groot fan van naar een zaal gaan vanuit de desk in de studio en de opkomst te laten zien. Dat vind ik een heel belangrijk ding, omdat dat wel mijn entertainment verhoogt, zeg maar. Zulke opkomsten en die muziek.
Ja, dus, ja het is wel een stuk professioneler geworden, inderdaad. Vroeger waren er veel meer characters, zoals er altijd mooi gezegd wordt. Een Ted Henke met zijn count, met zijn cape. En Paul Nicholson met zijn zonnebril op. Ja. Dus nee. Ja,
toch, ik ga het toch niet met jullie eens zijn in deze heren. Want ooit de reden waarom de PDC gevormd is, een van de redenen, was om Darten op tv te krijgen. Waarom was Darten moeilijk op tv te krijgen? Omdat het als kijksport te saai werd. Dus zenders haakten af omdat er te weinig gebeurde op het podium. PDC heeft duidelijk een andere weg gekozen, zeker in het begin. En dat ging over de top. Hè. Ik bedoel, ik heb opkomsten gezien waar mensen met een paard richting het podium gingen. Nou, dat was iets wat overdreven misschien. Maar wat je niet moet vergeten, het entertainmentgehalte van de sport wordt er wel degelijk bij. En dat dreigt toch echt te verliezen. Er staan te veel grijze, oude, saaie mannen op dat podium die niets anders doen dan pijlen naar een bord gooien. En dat is niet saaier dan lelijke, oude, grijze mannen die alleen maar pijlen naar een bord gooien en ze vervolgens weer gaan ophalen. En ik chargeer dit misschien.
Nee.
Het niveau is leuk en dat is voor ons dartofielen misschien leuk dat iemand 102 gemiddeld gooit in plaats van 92 gemiddeld. Maar waar het de mensen thuis natuurlijk gewoon om gaat. Terwijl hier nog even een kopje koffie in mijn beeld wordt geschoven. Waar het natuurlijk echt om gaat, is om de entertainment. Er moet wat gebeuren op zo'n podium. En dat is te weinig aan de hand de laatste tijd. Als je, bij het WK zie je het wel, want dan zie je dat het WK heel belangrijk is en dat mensen dat ook belangrijk vinden. Dat wordt er echt gejuicht als ze een goede finish gooiden of als ze een 180 gooien. Op al die andere toernooien gebeurt het gewoon veel en veel te weinig. En uiteindelijk, zeg ik heel eerlijk, gaat daar de sport, de televisiewaarde van de sport van naar beneden. Er moet echt meer gebeuren. Hè? We zijn de Walk-on Girls kwijtgeraakt. Tegenwoordig doen we op toernooien omdat het voor de tijd moet opkomsten met twee spelers tegelijk. Bullshit allemaal. Ik heb liever een minuut extra voor een walk-on dan dat ik twee extra legs op het podium zie. Haal dan maar twee legs van het format af. Dat interesseert me namelijk geen jota. Ik begrijp het gewoon niet. En dat vind ik echt een devaluatie van de sport.
Helemaal duidelijk, Jacques. Ik hou ervan als je dit soort dingen zegt. Ik ben het denk ik ook wel met jou eens. Nog even een andere vraag. Die opkomst met dat paard. Was dat Niels de Ruiter?
Nee. Dat was de Limestone Cowboy.
Oké.
Okay.
Slecht Niels ook weer. Dat ik dan weer zichtbaar zelf ga lachen om deze ontzettend slechte grap. Ik haat mezelf. Wel vervelend nieuws. Nog even kort aanstippen. En dat kwam eigenlijk vrij snel na onze vorige aflevering tot ons. De World Darts Federation zet noodgedwongen een streep door de World Masters in Assen. Ja, ik zat gelijk in zak en assen, zeg. Hey, wat jammer toch dit.
Ja, ik had het vorige week een klein beetje, had ik dat al een tipje van de sluier opgelicht natuurlijk. Het probleem zit er niet in het feit, denk ik, dat Nederland het niet kan organiseren. Dat is het probleem niet. Nee. Maar de World Darts Federation is opgebouwd uit 72 lidorganisaties. Volgens mij zijn er 72 op dit moment. En je moet wel een representatief aandeel van die 72 lidorganisaties kunnen laten komen naar Nederland. Want die 72 lidorganisaties met z'n allen brengen namelijk het prijzengeld en de pot op voor de organisatie van het toernooi. En als dan minder dan de helft kan komen, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon zo eerlijk zijn en zeggen, kijk, dan kunnen we beter een jaartje uitstellen. En het kan goed doen dan nu half. Dus
goud, zilver. Oh, daar ben je, Jacques. Ben je er weer?
Ik ben daar, ja.
Oké, want je stond even stil. We hoorden je niet. Dus je hebt nu een heel mooi betoog gehouden over de WDF. En dat hebben wij niet meegekregen.
Oké, ja, ik wel.
Ja, kun je een korte samenvatting geven?
Ja, goed. Er kunnen gewoon te weinig landen naar Nederland komen vanuit de hele WDF-organisatie. Er zijn 72 landen en daar kunnen minder dan de helft van naar Nederland toe komen. Ja, dat is te weinig.
Ja. Nee, beste luisteraars en kijkers naar deze aflevering. Het is de Holiday Edition en dat betekent dat Jacques nog op zijn vakantieadres zit, waar hij is overgeleverd aan 4G, aangezien de wifi van zijn hotel minder is dan de 4G daar. Het is
ik ga je vertellen, 3G.
3G, ja. Oké, dan maken we snel een eind aan. Toernooien volgende week. Heb jij in het draaiboek nog gezet England Open en National Singles Goud Zilver?
Ja.
En de Udmurtia.
Wat belangrijk is aan die England Open, dat is het eerste gouden toernooi in West-Europa voor de WDF. Okay. Dus voor de WDF is dat echt een belangrijk toernooi. De winnaar van het toernooi gaat ook rechtstreeks naar dat WK toe.
En dan nog een heel verontrustend iets. Ik vermoed dat ik weet niet wat daar precies gaat gebeuren. Bij de Kalashnikov Cup wordt daar met scherp geschoten.
Mooi, hè? Mooie naam, of niet?
Ja.
Misschien dat het wel gesponsord wordt door Kalashnikov. Ik heb geen flauw idee. Maar de Udmurtia Open en de Kalashnikov Cup zijn in Rusland allebei dat weekend.
Ja. Oké. Okay. Weddenschap van de week. Dat ging erom. Haalt Oranje in de drie wedstrijden die we achter ons hebben, het Nederlands voetbalelftal, over 9 punten of niet? Nou, dat was al vrij snel beslist, want we lieten 2 punten liggen tegen Noorwegen. Laat onverlet dat Louis van Gaal de Orange Machine weer helemaal aan de praat heeft gekregen. En gisteren de Turken werkelijk van het veld werden geblazen door Oranje. Ja, ik heb gewonnen. En dat betekent dat het nog altijd 6-3 voor jou staat, hoor, Jacques. Dus,
Oké.
Nieuwe eerst weddenschap even hè? Ja, nieuwe weddenschap. En dan vragen we advies aan onze kenner en gast Bas. Welk land wint de World Cup volgens jou, Bas?
Ik heb net een challenge ingevuld. Ja. Bracket. En ja, ik doe altijd alsof ik heel erg objectief ben en niet chauvinistisch. Maar ik heb toch Nederland erin geblazen.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben gedaan.
Tegen België in de finale.
Dat meen je niet, ja. Ja. Hou eens op, dat was mijn... Zo heb ik hem gisteren ook ingevuld.
Ah, oké.
Okay. Oh, wat erg.
Nou ja, dan schakelen ze wel Wils uit in de halve finale.
Ja.
Ook, ja, dat heb ik ook. Ja.
En België, Engeland dan?
Oh ja, die pakken Engeland, ja. Nee, België pakt Engeland en Nederland pakt Wils.
Wij
sorry.
Pakken Wils, ja.
Ja, wij pakken Wils.
Ja, maar dan kan ik dus... Jezus.
Winnen we samen, hè? Dat is ook goed.
Waar haal ik dan mijn puntjes? Ergens in het begin dat ik gekke landjes heb gezegd, maar dat heb ik niet.
Ja, ik heb Singapore laten winnen. Als je dan Gibraltar hebt, dan volgens Jacques, dan zit je wel goed.
Gibraltar, zeg ik.
Ja, dan ben ik al benieuwd wat Jacques denkt, wie er gaat winnen.
Ja, nou, ik heb Nederland, Jacques. Dat zul jij niet begrijpen.
Nee, dat begrijp ik inderdaad. Nou, zal ik dan eens even kijken, hoor. Waar ga ik voor?
Gaat hij Wales zeggen?
In principe denk ik Wales inderdaad, maar ik ga voor België.
Oh!
Ik denk dat België er gaat winnen.
Dat is leuk. Dat vind ik leuk.
En ik denk dat België van Wales in de finale wint. Wales is zo uitgeblust van het uitschakelen van Schotland in de halve finale.
Oeh, dat... Dus Nederland gaat tegen Schotland eruit?
Nee. Nederland haalt de halve finale voor. Oh. Zou je voorstellen. Nederland haalt de halve finale. Maar daarin verliezen ze denk ik van Wales.
Ja, dat is duidelijk. Die is genoteerd. Dan zien we de volgende week wie dat gewonnen heeft. Voorlopig kneukelen we ons hier met z'n drieën. En ik denk veel luisteraars en kijkers ook op de World Cup of Darts, waar dit een behoorlijk forse voorbeschouwing op was. Het toernooi begint donderdagavond op RTL 7 te zien. Alle sessies, dus ook in de middag RTL 7 Videoland. Met uiteraard de man linksboven in je beeld als vaste commentator. Af en toe geassisteerd door... Een onderknuppel zoals ik. En ik wens iedereen ongelooflijk veel plezier bij het kijken daarnaar. En ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. En ik ben helemaal blij geworden van dat Bas en ik. Want ik beschouw jou, Bas, als een veel meer een kenner dan ik.
Oh, dat is Jacques, denk ik zeggen.
Op één lijn zitten. Ik hoef me niet te schamen voor mijn chauvinisme deze keer met jou als gast. Dank je wel daarvoor. Dank je dat je onze gast wilde zijn. Sowieso weer. Was weer erg gezellig. Jacques, geniet nog van je laatste dag vakantie. Wij zien elkaar donderdag, de eerste dag van de World Cup of Darts.
Ja, vergeet niet dan trekken te vinden. Challenge.com/2021 PDC World Cup.
Met mooie prijzen. En vragen en opmerkingen? #DTDartsCast of onder de video op YouTube. Tot de volgende!
De Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.